Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente gaan zingen Psalm 3 en daarvan het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Psalm 3 en daarvan het eerste vers. Wij willen gemeente met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilig woord. U vindt dat voor vanavond in de profetieën van Jesaja en daarvan het 53ste hoofdstuk. Jesaja 53, daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Zo hebben wij, gemeente, dit hoofdstuk gelezen. Het is wel het meest messiaanse hoofdstuk uit het Oude Testament. En het begint met die wonderlijke vraag: wie heeft onze prediking geloofd? Aan wien is de arm des Heren geopenbaard? En eigenlijk vanuit de inhoud van dit hoofdstuk zou je dat ook wel kunnen begrijpen. Dat geen mens dit evangelie wil horen. Want het gaat om iemand die veracht is, die de onwaardigste is van de mensen. Een man van smarten verzocht in krankheid. Ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Als dat nu vanavond in onze kring, in ons midden zou gebeuren, dan zouden wij zeggen, dat is verschrikkelijk dat je zo reageert op het woord. Je moet het geloven, zouden de mensen zeggen. Maar als u dit zo leest, dan is het toch wel een feit. Ja, wie zou dit nou geloven? Welke jonge lui zouden nou denken, dat is mijn toekomst. Deze man van smarte, hem wil ik volgen, die veracht is en die zo onwaardig is, die geplaagd is van God en geslagen. Wie zou dat nu, dat zou geen mens geloven en erkennen, gemeente. En nochtans is het zo, dat deze man van smarten, wat een wonder is dat, dat deze Christus der Schriften, die lijdende zaligmaker, dat hij toch zijn kerk gefundeerd heeft met miljoenen op deze wereld. En dat toch dat welbehagen des Heren gelukkig is voortgegaan door hem. Dat zijn toch ongekende zaken. Dat is toch een fel contrast. Dat er uiterlijk geen gedaante nog heerlijkheid is. En we moeten dat maar eerlijk zeggen. We moeten dat maar eerlijk nemen. Dat hebben niet alleen de Joden gezegd. Maar dat doen ook wij. Wij doen ook allemaal hetzelfde wat er staat in het 6e vers. We dwaalden alle als schapen. We keerden ons iniegelijk naar zijn weg. Dus ook vanavond gaat het, als het om het lijden van Christus gaat, gemeente. Dan is het ook zo, dan is dat een boodschap niet naar de mens. Niet naar onze wensen en begeerten. Dan zouden wij toch iemand willen zoeken met de discipelen. Die koning zou zijn, die machtig zou zijn, die heerlijk zou zijn. Maar toch, hier ligt een verborgen heerlijkheid in. Want we hebben dit zo gelezen en ik noem maar enkele termen. Bijvoorbeeld het lam. Hij is als een lam ter slachting geleid, een schaap dat stom is. En zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld. Dat zijn toch allemaal dingen die je verstaan moet vanuit het oude verbond. En dan ligt daar dat plaatsvervangende in. Want het gaat om het lijden van Christus vanavond. En dan zien wij dat dat lijden van de wereld, dat hij daar echt de enige is geweest die dat lijden op zich genomen heeft, die daarin wilde ondergaan. In het lijden van de wereld. En dan zie je ineens, gemeente, dat er ontzaglijk veel liefde verborgen ligt in dit gehele hoofdstuk. In de weg van deze man van smarten. Dat hij zo diep één wilde zijn met die lijdende mensheid. Dat hij zich onder het recht van God zo heeft willen neerbuigen. Dat zijn dan toch wel buitengewone zaken. En dan gaat het welbehagen des Heren gelukkig voort. Ook van elke preek, ook van de preek vanavond, kunnen we rustig afsluiten. Wie heeft onze prediking geloofd? We dwaalden alle als schapen. We keerden ons iniegelijk naar zijn weg. Maar het welbehagen des Heren gaat toch door. Ook door de prediking. Ook vanavond hopen wij. En zo mogen wij met u de 15e zondag van de catechismus lezen. En dat heeft betrekking op dit gedeelte wat wij nu samen gelezen hebben. Dus wij lezen dan ook zondag 15 van de Heidelberger. En daar staat, wordt gevraagd in 37, wat verstaat gij door het woordelijke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijn levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven de toorn Gods tegen de zonde en des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden? Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover zondag 15. Verenigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed. Groot en heerlijk God, we mogen ook vanavond weer in uw huis zijn. O mogen dat welbehagen des Heren gelukkig voortgaan. Ook in deze tijd, in deze dagen waarin er zo ontzaglijk veel belemmeringen zijn, waarin wij beproefd worden. Want alles wat wij dagelijks als nieuws horen, het zijn beproevingen van uw hand. Het zijn zaken, Heren, die ons volk raken, niet alleen, maar die de gehele wereld omspannen. Het zijn ook zaken die vooral de kerk betreft. Want, ach, in het maatschappelijke en politieke leven spreekt men niet van uw doen. Men ziet daar uw hand niet in. En Heren, dat is dan wel heel ernstig. Ook als wij dan nog menen dat wij met behulp van allerlei menselijke middelen het zullen overwinnen. De kerk echter weet waar het over gaat. Althans, die zou dat wel moeten weten. En nu hebben wij vanmorgen gehoord dat dit weten van ons als kerkgangers, dat niet van een geweldige kwaliteit is. Dat een vorm van onwetendheid kan zijn. Want u zei tegen de discipelen dat zij het wel wisten. De weg weet gij en waar ik heen ga weet gij. En ze wisten het niet. En zo is het ook met ons. Maar geef dat uw kerk, Heren, mag verstaan waarom het gaat. Er zullen toch zuchters in de gemeente zijn, ook van Barendrecht, die de nood van dit alles voor uw aangezicht neerleggen. Niet alleen de nood van het eigen leven of wij gespaard zullen blijven, maar ook de nood van de kerk. Van de kerk van Nederland, die er nog zijn mag. En ook de nood van ons volk en van onze overheden, die toch zo'n hoge verantwoordelijkheid hebben. Geef dat er mogen zijn, Heren, die dat in het gebed aan u mogen omdragen. Want dat is zo ontzaggelijk belangrijk. Eén bidder, het krachtige gebed van een rechtvaardige, vermag veel, zegt uw woord. En Heren, dan denken we aan Elia. Hoe zou Elia in deze buitengewoon kritieke dagen gestaan hebben? Geef dat de kerk dat mag zijn, dat ze toch een voorbidder mag zijn voor de noden van ons volk. Van al die mensen die in de ziekenhuizen liggen in eenzaamheid en in allerlei angst en nood. Ach, wat liggen we dan toch open voor het evangelie, Heren. Maar geef toch dat ons volk dat leren mag. Dat wij in onze verstokte afval u de Heren zouden mogen leren zien. Spreek dan en Heren, laat het volk het horen. Maar geef dat ook aan ons zoals we hier zijn. Ook vanavond, Heren. Geef ons de krachtige bediening van uw geest te gevoelen, opdat wij weten mogen dat u spreekt en werkt ook in ons midden, dat u de gemeente nog wilt leiden en wijden, want het is ook voor ons in deze tijden nodig. Een grote gemeente en toch, Heren, al die lege plaatsen, vanmorgen hebben we daarop gewezen, ook in het gebed hebben we dat aan u voorgelegd, Heren. Wat is dat aangrijpend? Wat moet dat ons toch uiteindelijk op de knieën dwingen? O, geef ons dat. Wij beseffen echter ook, Heren, dat al deze dingen toch ook weer sommige mensen juist verder verwijderen van uw woord. Dat er ook een afval openbaar zal komen. En die afval die kan er zijn onder jonge mensen, die kan er zijn onder uiterlijke beleiders, die kan er zijn, Heren, van links naar rechts. En dat is heel aangrijpend. Het kunnen onze kinderen zijn. Het kunnen onze kleinkinderen zijn. En hier zitten misschien wel mensen die dat ook beseffen, die dat zien. En Heren, wij hebben de gewoonte ook zo nodig. Want u, Heer Jezus, ging naar gewoonte naar de synagoge. En dat staat er niet voor niets bij. Dat betekent dat wij vanuit de traditie en vanuit de gewoonte deze dingen gewend zijn. En als die gewoonte wordt doorbroken en wegvalt, wat zijn we dan? Wat blijft dan over? Hebben wij meer dan alleen maar de sleur van de zondag? Hebben wij meer dan alleen de uiterlijke vertoningen van uw dienst? Heren, u beproeft ons en u stelt de predikers op de proef. Hoe staat het met uw woord? Hoe staat het met de bewogenheid met de schapen? Wie bent u voor de hoorders, u beproeft ons, ook als kerkraden. Heren, u stelt ons op de proef hoe wij nu ook op de knieën zouden mogen komen voor de gemeente, voor de jeugd, voor onze ouders, voor onze grootouders. Heren, och, wat is er een gebedswerk. Wat zouden wij toch dagelijks u moeten behoeven en nodig hebben. En zo beproeft u ook de gemeente, heren. Want u sprak eenmaal tot Simon. Simon, Simon, zie de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En daar zal het op aankomen, o God, dat wij bij de zifting van de Satan toch uiteindelijk mogen beseffen dat u, als die grote voorbidder, uw kerk in stand houdt. Geef dan hoop voor onze jeugd. Geef hoop voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze grootouders. Heren, wilt u ze alle nabij zijn. Ook de ouders die ongetwijfeld ook in deze tijden het ook wel moeilijk hebben, die thuis een grote taak hebben. Gedenk hen, heren, als u hen de kinderzegen hebt gegeven. Ach, wilt u ze dan bijstaan en helpen. En als dat niet zo is, heren, ach, dan zal er ook zoveel zorg zijn, zoveel aan vragen en moeite. Gedenk ons. Wilt u zijn met de jeugd, geef dat de scholen straks weer geopend mogen worden. Morgen over een week wilt u geven dat die voornemens gestalte mogen aannemen. Doe dat uit genade. Denk aan de zorgverleners in de ziekenhuizen. Gedenk, heren, alles wat op uw zegen wacht en rust. Wij bidden zo voor de gemeente. Wij bidden voor de moeders van de gezinnen. Wij bidden voor de zakenmensen. Geef dat ze niet ten onder gaan in de stormen van deze tijd. Ach, dat zou zo kunnen, heren, wat we opgebouwd hebben. Het kan zo afgebroken worden. O, wilt u ze toch nabij zijn? Geef maar, heren, dat we als Baruch mogen zijn. Want u zei tot Baruch, wat ik gebouwd heb, breek ik af, en wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, in alle plaatsen waarheen gij gaan zult. O, wij worden teruggebracht tot het eenvoudige leven. Zonder grootspraak, zonder trotse hoogmoed en verheffing. Wij gaan ontdekken dat we niets zijn. De wereld ziet dat ook. Geef dat wij niet mogen achterblijven. Wij bidden, heren, voor de belangen van uw koninkrijk in zending en evangelisatie. Denk aan al die mensen die wereldwijd zich daarvoor inzetten. Wilt u ze sterkte en kracht geven, ook als er onder vluchtelingen wordt gewerkt. Wilt u dat doen, heren? Wilt u geven dat die arbeid toch ook nog weer mag voortgaan in de zending? En wilt u dat geven ook bij de evangelisatie? Dat we een getuige zouden mogen zijn voor de straat waar we wonen en voor de mensen die wij ontmoeten. Wij bidden, heren, voor de opleiding. Zegen de TUA. Wilt u niet wijken met uw geest? En wilt u geven dat daar in het studeren en in het doseren toch ook nog weer kracht van boven mag worden ontvangen. En heren, zo denken we aan onze overheden. Daar is veel kritiek op de overheid. En wij weten ook niet of het allemaal goed gaat. Wij moeten ook wel menselijke dingen altijd als menselijke pogingen zien. En die menselijke pogingen zonder u moeten wij op een behoorlijke wijze wantrouwen. Maar wel op een behoorlijke wijze. Op een wijze zoals u dat voorstelt. Niet met geweld. Niet met allerlei kritiek. Niet met allerlei zaken die wij in het geding brengen. O, geef ons gebed voor de premier en voor de overheid, de regering. Wilt u dat zo maken, heren? Dat zij toch ook gaan beseffen dat ze u nodig hebben. Gedenk dan, heren, ook aan allen die over ons gesteld zijn. Geef dat ze voorgangers en voortrekkers mogen zijn in uw dienst. In het eren van u. Zegen, Heere, de volkeren der aarde. Wilt u zijn met uw verdrukte kerk, met die lijdende kerk. Wilt u daar bij die miljoenen mensen in de gevangenissen en in onderdrukking, wilt u hen toch ook in stand houden. En geef dat ze levende getuigen mogen zijn van uw kerk en van uw naam en van uw eer. Wij bidden voor uw bondsvolk, denk ook aan Israël. De gangen van dat volk zijn zeer merkwaardig, ook nu als daar allerlei verdragen worden gesloten. Waar gaat dit heen, waar loopt dit op uit, Heren? O, geef ons dat wij toch ook voor Israël mogen bidden, als de beminden der vaderen. Maar bekeer dat volk, Heren, want dat hebben ze ook zo nodig. Maak het dan goed en geef ze kracht en ondersteuning. Zegen dan heel de gemeente. U kent ook alle noden van de gemeente, Heren. U weet van allerlei zaken die er misschien kunnen zijn in de gezinnen, in de families. Zegen de huisbezoeken. Wees met onderwijs en catechese dat gegeven wordt. Wilt u ons allemaal onder de tucht van uw woord brengen? Dat hebben wij nodig, Heren. De tucht van uw woord. En zelfs wel soms de tucht van de kerk. En wilt u dan ook maar geven dat wij ons daaraan mogen onderwerpen als ons dat betreft. Wilt u dat schenken uit genade? En Heren, hoor dan onze gebeden om Jezus wil. Amen. Wij zetten gemeente deze dienst voort met het zingen van Psalm 89 en daarvan het 18e vers. 89 vers 18. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. Met schaamte is hij bedekt. Elk kan hem straffeloos tergen. Hoe lang, getrouwe God, zult gij u steeds verbergen? Zal dan uw grimmigheid, die niemand af kan keren, gelijk een brandend vuur het verdrukte volk verteren? Zingen wij dan gemeente 89 vers 18. Wij willen zingen, gebeten na de prediking, Psalm 69, vers 1. O God, verlos en red mij uit de nood, de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in slijk, ik voel mij overstromen, ik ga te grond. De vloed is mij te groot. 69, vers 1 na de preek. Zo mogen wij, gemeente, vanavond nadenken, en dan zeg ik het al verkeerd, want een prediking wil niet zeggen dat we nadenken, maar dat God spreekt tot ons. Dus wij zijn vanavond in Gods huis om te horen wat de Heere spreken zal in zondag 15 van onze catechismus. En u weet, het gaat daarin om het lijden van Christus. En het staat er heel merkwaardig in de vraagstelling. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dus men wil zeggen, het is zo'n klein woord. Je hebt het zomaar gezegd, maar wat een wereld ligt daar niet achter. En dan gaat het om het lijden van de zaligmaker Jezus Christus. Maar ik wil het eerst betrekken op die zee van rampen die in deze wereld rondgaan. Al die oorlogen, al die kwalen en die ziekten, al die mensen die misschien wel vaak met angst en zorg de dingen tegemoet gaan. Al die mensen die op weg zijn op de snelweg van het leven naar de eeuwigheid. Wat een lijden is er. En daarom, de catechismus zegt dat wel heel goed. Ze willen zeggen, je kunt dat met zo'n woordje niet uitdrukken. Dat kan natuurlijk nooit. En dat ligt hier dan achter. Maar nu gaat het hier gelukkig vanavond, en we hebben dat al beklemtoond, het gaat hier vanavond om hem die voor dat lijden gekozen heeft. Dat is wel iets heel bijzonders, dat hij dat wilde. Dat hij dat wilde uit zichzelf. Dat hij uit de hemelse heerlijkheid neerdaalde. En dat hij niet moe geworden is om die last te dragen als het lam Gods. Job, Jeremia, ze hebben hun geboortedag vervloekt. En ze hebben gezegd, wij zouden nooit voor dit leven gekozen hebben. Ik weet niet hoe dat bij u trouwens is. Jongelui, zouden jullie voor dit leven, voor jouw leven gekozen hebben? Als dat nou zou kunnen. Veel mensen lopen daarmee, veel jongelui worstelen daar ook mee. Wel, misschien zijn er ook onder ons al mensen die zeggen, ja, dat is een hele vraag. Als u dat zo stelt, van daarvoor gekozen, voor het leven. Ik heb eens een vrouw ontmoet en die, zulke mensen heb ik niet zo heel veel ontmoet. Maar die zei dat ze blij was dat ze geboren was. Dat is mooi. Als je dat zou mogen zien. En jonge mensen, jullie mogen blij zijn dat je geboren bent. Maar het blijft wel de vraag. Dit leven, het is een geweldige opgave. En ook als je daar je moeilijkheden mee hebt, en als je daar zorgen over gevoelt, en als je misschien wel eens tegen het leven opziet, dan ligt hier al kracht in hem die uiteindelijk zelf de keuze deed voor dit leven. En voor een leven zoals we dat nu gaan horen van het kruis van Jesaja 53, de man van smarten. Daar heeft hij vanuit de hemel voor gekozen. Kijk, daar ligt ook, voor u, voor jou, daar ligt ook de uitweg in. De mogelijkheid dat je dit leven kunt leven. En dat je dit leven ook met lijden en met moeite, dat je dat dan in gemeenschap met hem aan zult kunnen. Gemeente, wij mogen dan spreken over zondag 15, Christus tot in de dood vernederd. Dat willen wij hierboven schrijven. Christus tot in de dood vernederd. En hij heeft geleefd ten eerste in het klaaghuis. En ten tweede, hij werd gedaagd voor de rechtbank. En ten derde, hij werd gehangen aan het vloekhout. Christus tot in de dood vernederd. Hij heeft geleefd in het klaaghuis. Want zijn leven was lijden. Het was alleen maar, nee, niet een klacht van hem. Maar in dat klaaghuis van ons mensen is hij ingegaan door zijn lijden. Dus geleefd in het klaaghuis, gedaagd voor de rechtbank, want hij moest onder de rechter Pontius Pilatus lijden. En hij is gehangen aan het vloekhout, want hij is die vervloekte dood gestorven. Zo mogen we deze zondag onder uw aandacht voorstellen, gemeente. Daar staat hier dus wat het lijden is en ik begin met de aanduiding die de catechismus daarvan geeft. Het was een lijdensweg aan lichaam en aan ziel. De kerk van Rome zoekt dat vooral in het lichamelijke lijden. In Romeinse kerken zien we dan beelden van de Heere Jezus die vooral lichamelijk met zijn wonden die daar wordt voorgesteld, het lichamelijke lijden. Maar onze vaderen hebben duidelijk gezegd, vergeet niet zijn ziel, het zielenlijden. En dan kom ik alweer op twee terreinen die ons tot op zekere hoogte niet onbekend zijn. Wat zijn er niet in mensen die ook lichamelijk moeten lijden? Veel van dat lichaamslijden kan door allerlei, noemt u maar op, medicijnen worden weggenomen. Maar die ziel, weet u, wat leidt de mensheid van onze tijd niet aan zijn ziel, aan zijn geest? Wat zijn er niet innerlijk een kwalen bij veel mensen dat wij moeten opmerken dat zij het niet meer zien zitten en dat zij hun hoop kwijt zijn en dat zij volkomen verslagen en gedeprimeerd zijn. Denk eens aan al die mensen die nu in de ziekenhuizen liggen, aan die zakenmensen die alles wat ze hebben opgebouwd wegzien, vlieten en vloeien, dan is dat moeilijk. Aan scholieren, ook aan onze jeugd, dan moeten wij zeggen, ja, de jeugd, zij zien toch uit naar de toekomst. Zij verlangen toch dat er ook voor hen een levensmogelijkheid is. En die dingen staan terecht, gemeente, onder druk. Hoe zal de toekomst van deze wereld zijn? Wij weten dat niet. Dus dan komt dat allemaal op je ziel aan. En je ziel, dat heeft toch ook wel een geestelijke strekking. Je geest, dat is gewoon je psyche. Maar je ziel, kijk, dat wij een ziel hebben voor de eeuwigheid, dat moet je ontdekken. Dat moeten wij gaan leren. En daarom zegt de catechismus al heel terecht, hij heeft geleden naar lichaam en ziel. Dat zijn dingen die moeten wij beklemtonen. Dat lichamelijke hoort er zeker ook bij, maar dat lijden naar de ziel, wat is dat niet ontzaglijk geweest. En hij heeft dan geleden de ganse tijd van zijn leven op de aarde. En dan denken wij met name, gemeente, aan die duisternis van Golgotha. We denken aan het kruislijden. We denken aan de lijdenstijd van de zaligmaker. Maar u moet zich eens indenken, gemeente, jongelui, hoe de Heere Jezus geleden heeft in zijn leven. Hier staat de ganse tijd van zijn leven. Hoe zou het nou, kinderen? Gaan jullie al naar school? Als je straks weer naar school mag. Hebben jullie de schoolbanken al mogen zien? Hoe zou nou eigenlijk, stel je nou eens voor in jouw klas, als je in de klas zit, en stel nu eens, als dat nu mogelijk zou zijn, dat daar ook Jezus aanwezig zou zijn, als leerling in jouw klas. En nu weet ik, we weten allemaal, dat in schoolklassen heel wat speelt. Dat weten we misschien ook uit onze jeugd nog wel. Dat ook die jonge lui in de klas heel wreed kunnen zijn. En dat er dan in de klas wel zijn die het heel zwaar hebben. Misschien je kinderen, misschien je kleinkinderen. En dat is niet alleen op school, dat is ook in het zakenleven zo. De wereld is hard en de mensheid eveneens. Maar hoe zou nou Jezus in jouw klas, als die daar nou eens had kunnen zijn, hoe zou zijn plaats daar nu zijn? Middelbare scholieren enzovoort, studenten. In die fase waar we vanuit de Bijbel eigenlijk niets van horen, maar de catechismus zegt dat is een lijdensweg geweest. Toen hij daar als jongen in die straten van Capernaum en Nazareth leefde, toen hij daar opgroeide, wat is dat niet een geweldige verdrukking geweest voor hem. De ganse tijd zijns levens op de aarde. Als kind bij zijn ouders, zondige ouders, hoe heeft hij zijn leven doorgebracht in een lijdensweg. In een wereldgemeente die volkomen vreemd was aan de regels van zijn hemelse vader. Een wereld, een volk dat bestond uit vijanden tegenover God. Vijanden ook tegenover hem. Hij was aller vijand. Wij hebben ons aangezicht voor hem verborgen. De ganse tijd zijns levens op de aarde. Dat geeft u, dat geeft mij, dat geeft ons de gedachte, hoe is dat in ons leven? Wij kunnen dat niet zeggen. Hier zal niemand zijn, niemand zal willen beweren dat hij zijn hele leven al moet lijden. In die buitengewone wijze. En misschien moet je wel lijden op allerlei andere manieren, maar de Heere heeft dat heilige lijden moeten doorstaan om daar te midden van al die mensen die ene te zijn, die man van smarten. De ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven. Er zijn wel theologen die het lijden betrekken alleen maar op die 3-urige duisternis. Maar dat is niet terecht. Onze catechismus gaat terecht ervan uit dat hier dat lijden zijn hele leven heeft gestempeld. En wat was nu eigenlijk dat lijden? Aan het einde zijns levens. Dan zien wij hem toch gaan als de man van smarten. Dan zien wij dat zijn eigen discipelen zich van hem afwenden. Dat ze allemaal op de vlucht slaan voor de vijanden. En hij blijft daar staan. En hij wordt gevangen genomen, geboeid, geslagen. En zo zien wij hem voor Pilatus staan. We komen daar straks nog op terug. Zo gaat hij die lijdensweg, die geweldige weg naar het vloekhout van Golgotha. Wat heeft hij lichamelijk niet een pijnen en smarten doorstaan toen hij daar aan het vloekhout werd genageld. En wat is het niet zo geweest dat hij smarten geleden heeft onder de verlating. Hier staat dat dat lijden was een lijden onder de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. De toorn Gods. Eigenlijk hoor je daar niet zoveel over. Ook zelfs Gods kinderen, je kunt niet zo vaak hen horen spreken over de toorn Gods. Is dat Godsbeeld, gemeente, wel helemaal goed van u en van mij? Misschien voelt u het zo niet aan, jongelui. Misschien voelen jullie ook niet aan dat er een toornend God kan zijn. Die met toorn op je neerziet. Die gramschap. Wie kent de sterkte uw toorns nadat gij te vrezen zijt? Diep in ons hart, gemeente, denk ik dat we allemaal een zeker beeld hebben van een liefdevol God. Zo voelt het misschien wel aan in deze tijd. Want dat zeggen eigenlijk alle mensen bijna. Dat wordt ook vaak de boodschap van de prediking in allerlei kerken om je heen en bij ons. Ik hoorde pas nog zeggen, het ging over sterven, over de sterfgevallen in de gemeenten, ook in onze gemeenten. En dat zei een dominee. En ik weet niet of hij daar nou zo gelijk in had, maar hij zei wel, eigenlijk als het erop aankomt, dan gaan ook onze mensen allemaal naar de hemel. Nou weet ik niet hoe u dat beseft, maar als ik de krant lees, ook in deze tijd, al die advertenties. Nou gemeente, dan zeg ik niet, hoe kan dat nou, al die mensen? Dan hoop ik, gemeente, dan hoop ik voor al die mensen dat ze allemaal goed aankomen. Dat hoop ik van harte. Dus ik zou daar geen enkele kritische toon in willen. Ik zou dat niet durven om daar enigszins een oordeel over te hebben. Dat moeten wij aan de Heer overlaten. We mogen daar dus niet makkelijk in spreken. Ik hoop voor al die mensen ook in deze tijd dat ze allemaal die weg gevonden hebben. Maar die dominee zei, eigenlijk gaan ook in zwaar, ja ik zeg het nou maar even heel menselijk, in zware gemeenten, als erop aankomt, gaan toch alle mensen nog naar de hemel. Dat komt wel eens heel, dat kan natuurlijk wel een zeer ernstig teken van oppervlakkigheid zijn hoor. Als dat trend is, als dat algemeen is, als ik die advertenties lees, dan ben ik altijd dankbaar dat er een Bijbeltekst bij staat. Je moet eens vragen, welke tekst zou er op uw graf, op uw kaart kunnen staan? En dan is dat toch wel een rijkdom als een mens daar kracht in vinden mag. Ik hoop dat, ik bid dat voor al die mensen. Oh, wij kunnen er misschien nog beter één te veel hebben dan te weinig. Maar de Heere weet het. En de Heere telt al die dingen. Maar dat kan dus wel samenhangen, gemeente, met dat gevoel dat we allemaal eigenlijk wel, misschien ook bij jullie wel, dat u en ik zeg het ook echt tegen mezelf, dat wij toch diep in ons hart toch een gevoel hebben van, ach, de liefde Gods. Ja, want waarom zit u zo rustig en ik? Waarom, terwijl we al die dingen weten, eens reden, waarom kunnen wij daar zo makkelijk over praten? Waarom kunnen we daar zo snel over preken? Dan moeten wij ons maar onderzoeken, gemeente. Hier gaat het over het toren Gods. Of wij dat wel ernstig nemen. Want willen wij iets van het lijden van Christus verstaan, dan moeten wij beseffen dat hij onder die toren van God geleden heeft. En het zou toch eigenlijk niet anders kunnen zijn, u die de Heere vreest, dat God zich vertorend, ook al bent u een ander mens geworden, over de zonde in uw leven. En het zal toch niet uitgesloten kunnen worden, gemeente, u die nog leeft zonder God, dat die toren Gods op u ligt. De toren Gods blijft op hem. Dat is heel wat. Dan komt het even naar onszelf toe. En ik moet dat wel even zo persoonlijk naar uzelf toebrengen, om nu dit te kunnen begrijpen, dat hij de ganse tijd zijns levens de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. De zonde. En daar zou ik weer een verhandeling aan kunnen vastknopen. Zonde, wat is nou eigenlijk zonde? Jongelui, wat denken jullie, wat is nou zonde? Jullie hebben je zondebegrip vast. Jullie zullen heus niet denken, alles mag wel. En je zult best een geweten hebben dat je aanklaagt. En dat zegt, dat is niet goed wat je nou doet. Maar zonde, zonde is een verschrikkelijk iets als je het goed ziet. De zonde roept om de toren van God. Ja, en wat is dan eigenlijk zonde? Ach, wij gebruiken dat woord ook heel oppervlakkig. Als er een kopje stuk valt, dan zeggen we, ach, dat is toch zonde van dat mooie kopje. Maar de wereld is stuk gevallen, gemeente. De wereld is aan scherven gevallen. En dat is nu eigenlijk wat de Heere vindt dat zonde is. Dus zonde en toren, dat zijn geweldige begrippen die de lijdensweg van de zaligmaker stempelen. En nu valt het u natuurlijk wel op, en we kunnen daar niet omheen, dat hier de dingen heel bijzonder gesteld worden. Misschien, en ik heb het zelf ook weer even beleefd, toen ik mij verdiepte in deze zondag. Ik heb toen ook mezelf nog afgevraagd, ja, kunnen we dat nou wel zo zeggen, wat hier staat, dat hij die toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Kunnen we dat wel zo zeggen? Je kunt je indenken dat hier bepaalde invalshoeken zijn voor verkeerde gedachten, voor verkeerde stellingen, en dan noem ik er twee. Je zou bijna, maar dat kan niet, maar je zou, mensen doen dat wel, je zou hier bijna in kunnen lezen dat dus voor ieder mens, hoofd voor hoofd, dat ganse menselijke geslacht, dat al die zonden verzoend zijn. Nou, dat is toch een, dat zou toch een evangelie zijn Ik denk dat daar iedereen op af zou komen. Daar zouden de mensen met open armen, vol verwachting, zich naar uitstrekken. En ja, dat zou ook de wens van iedere christen moeten zijn. Van ieder die de Heer vreest. Oh, dat heel die wereld mocht vallen onder het behoud van het bloed van Christus. Maar wij weten wel uit Gods woord op vele plaatsen dat dat niet kan. Maar heimelijk voel je, kun je dat zit in de lucht bijna, dat ieder mens eigenlijk wel een zekere gerustheid heeft voor de eeuwigheid. Dat heel die, ook het kerkvolk, dat wij daar zo makkelijk gerust naartoe leven. Nou, dat wordt hier niet bedoeld, gemeente, dat kunt u zich wel voorstellen. Hier wordt natuurlijk niet bedoeld dat de Heere de zonden van ieder mens heeft gedragen. Hier staat, daar wees iemand op, en dat is heel terecht. Hier staat, het gaat hier om de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Het gaat niet om de toren Gods voor het ganse menselijke geslacht, dat hij die gedragen heeft. Dus hij heeft die toren Gods niet voor dat menselijke geslacht helemaal gedragen, maar die toren Gods tegen het zondige geslacht, van het menselijke geslacht. Want die toren van God, dat kunt u zich wel indenken, dat is een eenheid. Dat is één zaak. Dat zit niet in allerlei facetten. En het is ook niet zo dat als de zaligmaker geleden heeft, gemeente, dat er dan een stuk van die toren overblijft. En dat de eeuwigheid, de jongste dag, dat de dingen dan niet opgelost zijn. Nee, dan moet de Heere weer 100% de eer ontvangen. En daarom, wij lezen hier dus niet in dat de Heere dat gedaan heeft voor alle mensen, maar dat hij die toren gedragen heeft die er was tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Wat een omvang heeft dat. De tweede misverstand wat we uit deze lijn zouden kunnen volgen, dat is dat mensen leren, zie je wel, hij heeft wel voor alle mensen betaald. Je kunt gerust tegen ieder mens zeggen, hij is voor jouw zonden gestorven. Wellicht kent u ook wel die wijze van spreken, van preken, van denken. Hij is voor uw zonden gestorven, zegt men dan. En men bedoelt daarmee dan, God de Heere heeft nu eigenlijk alles gedaan wat hij moest doen. Nu bent u feitelijk, ja, zo moet ik het dan maar zeggen, aan zet. Nu moet u uiteindelijk beslissen of u dit nu wilt of niet. Dan wordt, en dat gebeurt ook in de prediking wel, ook onder ons net zo goed, dan kan het soms zomaar zijn dat wij de zaligheid in handen van de mens leggen. En dat we zeggen, ja, u moet het maar zeggen. En kiest u, als dat het enige zou zijn, kiest u heden wie gij dienen zult. Maar nu moet u kijken. Nu staat er in dit antwoord heel mooi, en dan ziet u de bedoelingen van onze vaders, dus dat ganse menselijke geslacht, opdat, en dan staat er, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. Dus die toepassing, die verlossing en dat verwerven van de genade en de gerechtigheid en het eeuwige leven, dat is ook zijn werk. Je zou natuurlijk in de lijn van de algemene verzoening denken dat hier bedoeld wordt, hij is voor de zonde van alle mensen gestorven en nu moet de mens beslissen. Maar hier staat nee, hij is niet voor de zonde van het menselijke geslacht gestorven, zodat hij met zijn lijden die verwerving ook persoonlijk in je leven toepast, maar opdat. Dus hij heeft dat lijden in die geweldige omvang verricht, opdat, dat wil dus zeggen, Dat is het doel, dat is nog niet het resultaat. Dat al die mensen daar nu in delen, begrijpt u gemeente, omdat. Dus dat wil zeggen, dus dat is het doel. Maar niettemin, als ik deze twee gedachten nu heb afgewezen, en daar moet je goed voor naar de tekst kijken, dan is er toch wel heel wat, jongelui, gemeente. Dan is er toch wel heel wat dat onze vaderen dat zo hebben gezegd. Dat ze dat zo durfden te zeggen. In de lijn van wat ook Gods woord zegt, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar hebt u weer zo'n geweldige uitdrukking. En weet je waarom dat nou in de Bijbel staat? En gemeente, waarom dat nu in de catechisme staat? Opdat u en ik, opdat wij moed zouden scheppen. Opdat wij zouden weten, er is bij de Heere doen aan. Er is bij de Heere een weg geopend. En de Heere wijst ieder mens daarbij aan. Ik ben de deur, zegt hij, opdat een iegelijk die door mij ingaat behouden worden. Een iegelijk. Dus jongelui, kinderen, gemeente, ouderen, dat gaat ook u aan. De zonde van het ganse menselijke geslacht. En dan moet ik eerst beginnen te zeggen dat ganse menselijke geslacht, dat die hele gemeente, dat ook zij die vanavond aanwezig zijn en heel de gemeente thuis ook, dat wij liggen onder de toorn Gods. Wij allen van nature, maar dan mogen wij ook zeggen, die kracht van het evangelie is toch dit, dat de Heere dat hele menselijke geslacht daarin betrekt en daarin aanspreekt. En dan zijn ze niet halfzalig, dat niet. Nee, maar dan is het wel zo dat de Heere hen niet uitsluit. De Heere sluit jou niet uit. De Heere komt met zijn woord ook tot u. Ze zeggen hier niet dat het de uitverkorenen zijn, maar ze zeggen hier dat ganse menselijke geslacht, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Kijk, daar zal het dan ook om gaan, gemeente. Ik zie daarin een nodiging tot een verloren zondaar in al zijn nood en moeite. Opdat hij dus met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. We zien hierin dus, gemeente, dat lijden van Christus onder die toren Gods, borgtochtelijk, dat hij heeft geleden onder de smaad van mensen, ja ook onder de toren van de duivel, dat moeten we ook zeggen. En ook, gemeente, onder de toren van de mensen, onder onze toren, zoals de Joden daar stonden bij het kruis, die harde vijandschap, dat gemene verzet, wat ze geroepen hebben, kruist hem, dat de zaligmaker dit nu gedaan heeft. En dat hij daarmee een geweldig doel heeft. En dan zegt de kerk, opdat hij met zijn enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Dus hier wordt op een heerlijke wijze gesproken. Dat was de verwerving der zaligheid. Dat was de verdienste van de zaligmaker. Het zijn de woorden genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. En in welke krant staan die woorden nou? Niet in het Financieel Dagblad of zoiets. Niet in, noemt u maar op, in allerlei menselijke verlangens. Als je op de beurs zou komen en je zou zeggen, de aandelen van de genade, die zijn in de aanbieding, dan zou er geen interesse zijn. Dat was op de beurs niet het geval en dat zou, ja, waar zou dat wel zijn? Op de markt van het leven ook niet. Maar op de markt van vrije genade is dit de aanbieding van Gods wegen, genade. Dat is voor al die mensen die geen hoop meer voor zichzelf hebben. Genade, gratia, gerechtigheid voor goddeloze gerechtigheid om voor God te kunnen bestaan en het eeuwige leven. Wel, hij heeft geleefd in het klaaghuis. En ten tweede moeten wij nu overgaan tot het Tweede, hij is gedaagd voor de rechtbank. En dan gaat het over Pilatus. En die Pilatus, dat is toch wat, het treft me altijd. Die wordt nou elke zondag in al die duizenden kerken gelezen. Overal altijd weer die Pilatus. Die Pilatus wordt ons dus eigenlijk, gemeente, ook voorgesteld. Dat hoort u elke dag. En ik weet wel, dat zijn namen die gaan zomaar langs je heen. Maar toch, die Pilatus, toch wel heel bijzonder. Terwijl de Joden, het eigen volk, allemaal zich als vijanden hebben opgesteld. En de zaligmaker hebben willen brengen tot het kruisoffer. Was Pilatus degene die zich ingespannen heeft om dat vonnis te voorkomen. Was Pilatus degene, gemeente, die op meerdere manieren heeft getracht. Weet u wel, dat handen wassen in onschuld. Getracht heeft om dat lijden af te wenden. Een heiden. Een heiden die onder het beslag leefde. Hier is toch wel iets bijzonders. En die vrouw van Pilatus, een heidense vrouw, die is onder de diepe indruk gekomen van wat er hier met de zaligmaker plaatsvond. En gemeente, hoe ligt dat dan bij ons? Is die Pilatus ons niet een voorbeeld? U moet er elke zondag maar eens aan proberen te denken. Die Pilatus die stelt stilzwijgend ons de vraag: kunnen jullie dit nou zomaar over je heen laten gaan? Is dit niet iets wat je tot op de bodem van je ziel beroert? Pilatus, Pontius Pilatus. En wel, die Pilatus is de rechter. Dan zouden wij natuurlijk kunnen zeggen: ja, maar dat was helemaal geen zuivere rechtspraak. Het was iemand die gesjoemeld heeft met de wet. En die heeft uiteindelijk zijn geweten ook gesmoord. Maar dan zijn wij er toch niet. Want die Pilatus was wel de officiële aardse rechter. Onder God. En al is die rechter nu niet onschendbaar en zuiver. Al is die rechter krom in zijn gedachten. Hij is uiteindelijk de handhaver van het hogere recht van de hemel. Het is een rechter namens God en ook een rechter onder God. Dat moeten wij heel goed zien hier. Kijk, en dan komt dat recht naar voren. Rechtsgronden worden hier ingeschoven in dat lijden van de zaligmaker. Hij is voor die rechter gesteld. En wat die rechter deed was heel merkwaardig. Terwijl al die vijandige Joden hem beschuldigden van de grootste godslasteringen, heeft die Pilatus gezegd: hij is onschuldig, dat moeten jullie weten. Onschuldig. En waarom moest hij dat nou zo nadrukkelijk verklaren, gemeente? Waarom moest hij dat nu zo nadrukkelijk stellen voor de Joden? Wel, opdat rechterlijk verklaard wordt van deze ene mens dat hij rein is van de zonde. Dat kan van niemand anders gesteld worden. Maar hier wordt nu namens de hoogste goddelijke rechter, hier wordt nu gesteld dat de zaligmaker, dat hij rein is. Dat hij het zuivere offer kan brengen. Dat hij niet voor zichzelf hoeft te sterven. Want als de zaligmaker 2% zonde had, dan zou die voor zichzelf moeten sterven. Maar omdat hij nu vrij is van de zonde, kan hij dat lam God zijn dat uiteindelijk zich zal offeren voor anderen, voor zondige verloren mensen. Voelt u hoe dat hier heerlijk staat, dat hier de hoogste rechter Pilatus, maar ook dat de goddelijke rechtbank verklaart dat deze zaligmaker, dat hij onschuldig is, dat hij vrij is van alle schuld. En dat baant de weg, gemeente, dat opent de weg voor de borgtocht. Dat opent de weg voor de plaatsvervanging. Nu is er in zijn leven ruimte voor de zonde van anderen. Dus dat is heel belangrijk, voelt u wel, dat Pilatus heeft gezegd, hij is absoluut, hij is onschuldig. Dat moet u weten. Dat heeft Pilatus, de hoogste rechtbank, verklaard. En dat is heel wat. En toch, dat is nu het vreemde, hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Nu heeft de zaligmaker zijn kerk niet verlost door zijn onschuld. Hij heeft juist die kerk verlost doordat hij onder het oordeel Gods kwam. En dat heeft hij Pilatus ook gezegd. En dat is nu het dubbele, het tweeslachtige van Pilatus, hè? Het dubbele, dat hij enerzijds lang heeft volgehouden dat de Heere Jezus zonder zonde is, en toch heeft hij hem overgegeven. Dat is nu het wonderlijke. Dat is nu het tweeslachtige in Pilatus. En die twee lijnen in zijn leven, dat sjoemelen met de dingen en dat schipperen en God en de wereld gelijk geven, vriend en vijand. Nou ja, daar is Pilatus nou zo'n ontdekkend voorbeeld voor ons. Want dat is ook onze stijl. Niemand zal rechten hebben om van Pilatus iets te zeggen, gemeente. Want dat hebben wij toch eigenlijk ook allemaal. Wij voelen dat toch ook wel. We zullen best op het huisbezoek kunnen toegeven. Natuurlijk, zo ligt het. Hij is een verlosser, hij is een zaligmaker. Hij is onschuldig, dat zullen we allemaal wel willen toestemmen, gemeente. Maar trek die lijn nou eens door naar de maandag en naar de woensdag en naar de zaterdag. En dan hebben we het niet zo makkelijk met die lijnen, want dan laten we de Zoon van God zomaar vallen. En dan werpen wij allerlei materiaal op om hem af te wijzen. Maar dat moeten wij niet doen, dat mag niet. Hier wordt gepleit voor die rechtbank van de hemel. En die heeft gezegd, deze mens, deze zaligmaker is door zijn onschuld in staat om middelaar te zijn, om verlosser te zijn voor zijn kerk. En toch moet hij sterven. En dat is nu ook een uitspraak van de rechter. Dus Pilatus heeft twee dingen uitgesproken. Eerst heeft hij gezegd, eigenlijk is de Heer Jezus volkomen onschuldig. Ik vind geen schuld in deze mens. En tegelijkertijd heeft hij hem als het lam Gods beladen onder de zonde namens God aan het kruis overgeleverd. Ook weer namens God. Dus hier ziet u die wonderlijke, ja, die hele totale verkeerde rechtspraak vanuit de mens bezien. Maar toch, ten diepste, dat heeft hij gezegd. Christus is onschuldig en toch moet hij sterven. En waarom moest hij nou sterven, jongelui? Dan moest hij sterven omdat God de schuld op zijn schouders legde. Hij zal de zonde der wereld wegdragen. Dus die uitspraak vindt u bij Pilatus. En dat is nu rechterlijk uitgesproken. En dat is wel belangrijk, dat de zaligheid, gemeente, dat die, ik zei het al, op die rechtsoverwegingen berust. Want daar hangt uw zaligheid, als u de Heere vreest, mede ook van af. Want nu is het wonderlijke dat de Heere Jezus, dat hij onschuldig was en toch is veroordeeld. En weet u nou hoe het met Gods volk is? Die zijn schuldig en die worden toch vrijgesproken. En ja, dan kom ik bij die rechter uit. En dan zeg ik, u zoals u hier zit, wat is voor u de grond, geliefde, de grond op grond waarvan u zegt dat u toekomst hebt. Dat u een borg en een zaligmaker hebt. Wat is uw grond daarvoor? Dat kan niet zijn, kijk, want het gaat hier om de rechtbank. Het gaat hier om een zondaar, een schuldige. Dat kan niet zijn omdat ik van mezelf zou zeggen, ik mag geloven zoals wij mensen dat wel eens kunnen zeggen, niet verkeerd, maar ik mag geloven dat de Heere mij kent. Dat is wel heel mooi dat u dat mag geloven. En op zichzelf, ik gun u dat van harte. En het is een weldaad dat u daarbij leven mag. Ik zou het niet graag, als de Heere het u gegeven heeft, ik zou er niet graag iets van afnemen. Maar toch, dat kan eigenlijk niet uw grond zijn. Omdat u dat nou zelf gelooft. Nee, als ik bijvoorbeeld verdacht ben, als ik bij de rechtbank veroordeeld sta te worden, dan kan ik natuurlijk wel zeggen, ja, die rechter die gaat mij straks misschien van alles zeggen, maar ik geloof niet dat ik wat gedaan heb. Dat zal niemand geloven. Dan heb je ook geen bewijs. Je kunt niet aantonen dat je niks gedaan hebt. Maar als je voor de rechter bent geweest en die rechter heeft uitgesproken dat je onschuldig bent, dan krijg je daar als het ware een bewijs van. En dan kun je tegen de buurvrouw en tegen alle mensen die op je neerkijken, kun je tegen alle mensen zeggen, nee, ik heb een bewijs van de rechter. En dat heeft de kerk ook nodig. Dat is de enige grond. Niet dat de ouderlingen op huisbezoek misschien wel u wel kunnen overnemen. Hè? Dat kan ook zo zijn. En dat kan zo gemakkelijk werken tot een bepaalde beeldvorming voor jezelf. Ja, ze geloven het ook van mij. En de dominee gelooft het ook. Maar nee, de rechter moet het uitspreken. Kijk, dat is nu dat vrijspreken op grond van dat recht. Want dat is geen kleinigheid, gemeente, dat een schuldige zondaar wordt vrijgesproken. Daar moet wel oorzaak voor zijn. Dat is niet iets van een goed gevoel. Dat is iets van die betaling van het bloed van Christus. Dat is nu iets omdat hij zichzelf tot in de dood toe heeft vernederd. En dat is, daar weet de rechtbank van, daar weet God van. En daar is het dan ook in alle opzichten geschied. En dan is het ook niet vreemd, gemeente, hè, dat we toch ook iets van dat richterlijke in ons leven gaan verstaan. En dat we dat dan ook gaan zien. En dat we zeggen, ja, och, ik kan het niet geloven omdat jullie dat denken. Nee, dan is het zo dat het uit zijn mond moet komen. En de Heer is daartoe gewillig. En de Heer wil dat zeggen. Als de rechter van de ganse aarde. En dat is geweldig als iemand voor de rechter is vrijgesproken. In aardse zaken, maar vooral daar bijvoorbeeld in Amerika van de doodstraf. Als je dan vrijgesproken bent, zo'n rechtbank heeft dan toch wel echt power. En gemeente, zo is het nu ook met Gods volk. Die leven niet op de eeuwigheid aan. Die leven niet op de eeuwigheid aan omdat ze zeggen, ik geloof wel dat het goed komt. Maar die leven op de eeuwigheid aan omdat ze weten dat de hoogste rechter het beslist heeft. En dat hij een uitspraak heeft gedaan. En niet zozeer ten eerste over hen, maar over de zonen Gods. En in hem over hen. En dan kom ik tot het derde. Dan gaat het dus om het laatste. Hij wordt gehangen aan het vloekhout. Want hij moest sterven aan het kruis. Hij is niet zoals te verwachten was gestenigd. Dat was de Joodse straf. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat was de gewijde straf. Dat was de Bijbelse straf. Maar hier komt een heel ander vonnis voor de dag. Hier wordt hij nu gekruisigd. Hoe is dat nou toch mogelijk dat een Joods man gekruisigd wordt? Dat hij niet gestenigd wordt zoals Gods woord dat zegt en uitspreekt. Dat heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat die Romein Pilatus de rechter was. En dat die soldaten bij het kruis zouden staan. Maar het betekent toch nog meer. Kijk, de kruisdood is een bijzondere dood. En elke dood is smadelijk en verachtelijk. Maar de kruisdood is op drie wijzen toch wel te typeren. Allereerst als zeer smartelijk. Daar heeft vele jaren geleden zelfs in de Telegraaf een artikel gestaan van medici die verklaarden dat het sterven aan een kruis toch eigenlijk bijna het zwaarste was wat er denkbaar was. Als een mens aan dat hout wordt gehangen, als die spijkers door zijn lichaam gaan, als die wondkoortsen toenemen, als het volle lichaamsgewicht hangt op die wonden en het bloed uiteindelijk stolt, wat in de hete zon, wat moet dat niet een smartelijk lijden zijn, zeker. Maar ook, ten tweede, het is niet alleen een smartelijk lijden, het is ook een smadelijk lijden. Want waarom nu zo smadelijk? Ik zei het al, niet omdat het nu dat sterven is in de Joodse lijn, steniging, maar omdat het een heidens vonnis was, de kruisdood. Want het komt bij de Romeinen vandaan. De Romeinen hebben, nee, ook elke Romein niet zomaar gekruisigd als ze moesten gevonnist worden. Ze hebben dat alleen bij de slaven gedaan. Bij de slaven. Dus dan komt u veel dichter bij de waarheid dat het zo'n vreselijke dood was. Die kruisdood. Smadelijk. Een slaaf. En dat past weer helemaal. Dat is weer helemaal harmonisch met de weg der zaligheid. Dat hij als de slaaf niet alleen de voeten waste, maar ook als de slaaf der slaven uiteindelijk het zwaarste werk ter wereld heeft mogen doen, namelijk sterven voor de zonde. Als een slaaf, verachtelijk. Als een heidense voltrekking. Dat is toch wel heel smartelijk. Wat is hij de man van smarten ook in deze dingen. Maar nu ten derde is nu ook die kruisdood een vervloekte dood. Van God vervloekt. En daar moeten we eens even bij stilstaan. Want daar heb je nou weer zo'n woord. Jongens en meisjes, dat lees je ook niet in de krant. Ja, wel als mensen vloeken, dat is wat anders. Dat is vreselijk dat dat tegenwoordig zomaar gebeurt. In het openbaar en bij de media, dat men vloekt en allerlei taal gebruikt die niet te verantwoorden is. Maar hier gaat het om een begrip. De vloek, dat is toch iets verschrikkelijks. Wat is die vloek nou eigenlijk? Die vliegende vloek. Dat wil zeggen, waar moet ik die vloek nou zoeken? Nou, dat kan wel zijn in dat mooie huis van die miljonair die alles heeft. Die kan doen wat hij wil. Die schatrijk is. Die zijn er toch in deze tijd heel vele zulke mensen. En het kan wel zijn, gemeente, dat die man van wie wij misschien denken, nou die kan wat doen. En die kan zich wel redden. Dat daar een zware vloek op rust. En wat is dat dan, die vloek? Dat wil niet zeggen dat die man arm is. Nee, maar dat juist in zijn rijkdom, die vloek betekent dat God tegen die man is. En dat alles wat die man onderneemt uiteindelijk niet alleen niet slagen zal, maar dat dat zal medewerken aan zijn oordeel. De vloek is een vreselijke zaak. En kijk, en de zegen kan betekenen dat daar een Lazarus ligt, gemeente, en die ligt daar aan de poort van de rijke man. En die heeft zweren en de honden zijn zijn gezelschap. En wat heeft hij het slecht en moeilijk. En het kan zijn dat het een gezegend mens is. Ja, want dat is toch zo, dat kunt u wel geloven. Al die mensen nu in de gevangenissen, die daar in de meest barre omstandigheden zijn, christenen. Dat zijn toch gezegende mensen. En als u met die mensen zou spreken, dan zouden ze zeggen, u moet ons niet beklagen, want de zegen van God gevoelen wij in onze harten. Dus zegen en vloek zijn twee dingen. Dat is wel heel belangrijk. Mozes zei, ik heb jullie voorgesteld, de zegen en de vloek. En vergis je niet. Denk niet, het gaat mij goed, dus de Heere zegent mij. Vergis je niet. Dat kan wel een vloek zijn. De welvaart in Nederland is toch een vloek geweest. En nog, dat is toch heel duidelijk. Dus dat kan een vloek zijn. En zo kan het ook in uw leven zijn, als hier mensen zijn die zeggen, ach, ik leef gerust voor het vaderland weg en ik heb het goed. En eigenlijk heb ik geen gebrek. En ik ben gelukkig. Weet u wel, dat mooie plaatje van de maakbaarheid en van de mensen die het allemaal zo doen kunnen. Die mens van deze tijd, hè, die moderne, die postmoderne mens, die kan roemen in al zijn voorrechten, maar die vloek. Ach, en nou gaat het niet om die rijke man. Het gaat niet om die mensen die in de wereld zo gelukkig zijn. Het gaat om u en om ons. Want die vloek die op dat mooie huis of noem maar op waar ook ligt, die ligt ook op ons. Van nature. Want hier staat dat in onze catechismus. Daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. En gemeente, jongelui, als de vloek van God op je ligt, van nature, dan betekent dat je kunt studeren. Ja, nou ga ik misschien heel moeilijke dingen zeggen voor je. Je kunt studeren, je kunt prachtige cijfers halen, je kunt wetenschappelijk veel bereiken. Je kunt een prachtige zaak opbouwen. Je kunt van alles en nog wat doen. Je zou zelfs belijdenis kunnen doen. Maar dat er toch een vloek op je leven rust. Want die rust op je leven zolang je leeft zonder God. Kijk. En dan wordt het heel persoonlijk. Hè? Die vloek die op mij ligt. En als dat gaat wegen. En de Heere verkondigt dat. Omdat het gaat wegen op ons leven. Die vloek op mijn leven. Ja. Dan heb ik deze verlosser, deze zaligmaker nodig. Die onder de vloek van Golgotha is gestorven. Want hij neemt die vloek op zich. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. En wat blijft er dan over als hij dat gedaan heeft en als wij dat persoonlijk mogen ondervinden en als we die wisseling voor de rechter hebben meegemaakt, dan ben je een gezegend mens. En wat betekent dat dan? Dat je een gezegend mens bent? Ach, dan kan het zijn dat dingen soms, ze kunnen ook goed gaan, dat kan ook. Het kan ook zijn dat de Heer je zegent met voorspoed. Het hoeft niet altijd tegenspoed te zijn. Nee, maar het kan toch ook zo zijn dat u zegt, in de meest benauwde ogenblikken ben ik toch een gekende des Heren, ben ik toch gezegend. En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wel, dat is de kracht van het lijden van de zaligmaker. En gemeente, van nature hebben we het gehoord, wij verbergen ons aangezicht. Maar u bent nu toch wel op een moment gekomen, ikzelf ook, dat wij allemaal geconfronteerd zijn met deze man van smarten. En dat wij straks als we de kerk uitgaan, hoe dan ook, misschien ben je dat heel niet bewust, maar dat u allemaal zoals u hier nou vanavond zit, dat u allemaal voor Pilatus rechterstoel gestaan hebt. En dat u uiteindelijk uw oordeel of uw acceptatie hebt mogen beleven. Want als wij straks de kerk uitgaan, hebben we allemaal weer onze houding bepaald tegenover Christus. Tegenover die man van smarten. En wat zou het nu denkbaar zijn en wat zou het passen als wij mogen zoeken deze man van smarten te kennen. Als we bij het kruis mogen staan en dat we met die hoofdman zouden mogen zeggen, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Geen koning, geen keizer, geen rijke, geen mensen, wie dan ook. Maar hij is uiteindelijk de koning in zijn schoonheid. En hij heeft voor de overtreders gebeden. En daar ligt mijn hoop en daar ligt mijn enige verwachting, dat hij ook mijn zaligmaker is. Kunnen we dat zeggen en mogen we dat zeggen? En gemeente, als dat niet zo zou zijn, dan voelt u wel, dan zegt de catechismus, denk erom, gemeente, het ganse menselijke geslacht. Je komt er niet zomaar om dat aan te nemen en dat te beleven en te gevoelen dat het wel goed met je is. Maar wel, daar is een grond om het van hem te verwachten. Daar is een mogelijkheid om op hem te zien. Kom dan tot deze enige en heerlijke zaligmaker. Om hem te aanbidden. En om niet te rusten voordat wij van deze man van smarten kunnen zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Amen. Laten wij samen danken. Groot en heerlijk God, u als rechter van de ganse aarde, u regeert. En dat zien we ook kennelijk in onze tijd, waar toch de mens zo machteloos staat en u uw regiment uitvoert. En nu hebben wij allen in gedachten die rechterstoel van Pilatus gezien, maar ook die rechterstoel van u, o God, waarin u het vonnis uitspreekt over een mens, over een zondaar. En dat vonnis, dat is voor ons allen zeer vernietigend. Dat veroordeelt ons tot op de bodem van ons bestaan. Maar nu is er die ene geweest, die is vrijgesproken. En die was schoon en zuiver. En die was in staat daardoor om de zonde van zijn kerk op zich te nemen. Heren, laten wij op hem mogen zien. Want eenmaal zal hij als rechter wederkomen. En zullen wij staan voor zijn rechterstoel. Wat een gedachte, o God. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heren, niet voor uw vierschaar dagen. Niemand kan voor u bestaan. Ach, wees dan ons nabij. Dat wij met het gehoorde mogen inkeren tot onszelfen. Laat uw geest het ons mogen bijbrengen. Gedenk de gemeente, ook deze gemeente. Ach Heren, wilt u het wel maken ook met deze gemeente, met de kerkraad. Wilt u van zondag op zondag, van uur tot uur, wonen onder dit dak. En laten de muren getuigen mogen van het evangelie van vrije genade. Gedenk dan Heren, ons allen. Wees ieder lid van de gemeente nabij, jong en oud. Ga met ons de nieuwe week in. Breng ons waar wij verwacht worden en hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang is gemeente Psalm 22 vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij Heren en red mij van het gedier dat sterk van horen rondom mij heen zwiert. Mij staat naar het leven. Psalm 22, de 11e vers. Verheft uw harten tot God, ontvang bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.